Ik ben geboren in een rijk en welvarend dorp. Ik kwam ter wereld in een zeer voornaam landhuis. Had als buurman de beroemde professor Hugo de Groot, botanicus, kweker van teunisbloemen. In de lagere schoolperiode sloeg ik een klas over. Het voortgezet onderwijs kwam me aanwaaien. En verder studeerde ik aan enkele zeer internationaal vermaarde universiteiten. Natuurlijk in het Engels. En cum laude, uiteraard. Ik heb vele honderden publicaties op mijn naam staan. In internationale tijdschriften. Schreef vele boeken. Hield honderden lezingen voor hoogstaand publiek. En reisde met mijn boodschap over de wereld. Ik werd gewaardeerd vanwege mijn eloquency of speech. Ik ontmoette koningen en presidenten. Moet ik mij nog verder bij u aanbevelen? Het is wel fijn dat jullie naar mij mogen luisteren. Ik wil met u lezen een gedeelte uit 2 Korinthe hoofdstuk 11, en ik lees ook het laatste vers van hoofdstuk 10. Twee Korinthe. Het is eigenlijk 4 Korinthe. We missen 2 brieven. Nou ja, we missen ze. Ze staan niet in de Bijbel. En dat heeft God zo behaagd. Vers 17 en 18 neem ik mee uit het laatste, uit dat hoofdstuk wat ervoor staat. Maar wie roemt, roeme in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt. Doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Ach, verdroeg gij een weinig onverstand van mij. Maar dat doet gij ook. Want met een ijver van God waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan 1 man. Om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste, de beste, een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of een andere geest ontvangt die gij niet ontvangen hebt, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Ben ik dan al onervaren in het spreken? In kennis ben ik het niet. Maar wij hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt. Ik weet niet hoe u naar het begin hebt geluisterd. Ik hoop dat ik hoogmoedig ben overgekomen, want dat was ook de bedoeling. En wat er waar is, dat is nog maar de vraag. U spreekt mij daar straks maar over aan, of mensen die mij kennen, want die zijn hier ook. Maar net als de sprekers in de dagen van Paulus, waren zij invloedrijk in kerk, in gemeente, zou je kunnen zeggen. Zagen ze er rijk uit in kleding. Je zou kunnen zeggen tegenwoordig met maatpakken, iPads, iPhones en natuurlijk dure horloges. Hun haar, heb ik gelezen, zat altijd opperbest. Ze brachten de wereld aan wijsheid in hun toespraken. Werden door andere sprekers aanbevolen. Die moet je nemen. En konden niet alleen maar goed spreken, maar spreidden ook nog een soort toneelstuk tentoon, een stuk drama, waar ieders mond van open viel. En ze waren daarbij ook nog effectief in het debat. Hadden hoge posities en stonden in aanzien bij het volk. Het waren sprekers geweldig. Paulus viel in het niet. En ja, ik kwam hoogmoedig over, hoop ik. Maar het gaat juist om een houding van nederigheid. Daar wil ik vanmorgen over spreken. Loyaal christen zijn vanuit die nederige houding. Niet op de voorgrond, niet hoogmoedig, niet opscheppen over wat je allemaal hebt gepresteerd. En daarom kun je bij mijn inleiding een heel groot vraagteken zetten. Het begrip nederigheid komt van een Grieks woord dat oorspronkelijk laag liggen betekent. Je zou kunnen zeggen een soort deurmat. Je ziet het ook wel eens bij deuren staan. Een deurmat met het woorden welkom. En wat doe je? Daar loop je overheen en je veegt je voeten eraan af. Het werd ook gebruikt voor mensen die een lage sociale positie hadden. Ze waren nederig, ze waren laag. Laag bij de grond zou je kunnen zeggen, arm. Al snel werden ze ook overgenomen in de slavernij. Omlaag gedrukt door anderen, door grote en sterke. En zelden was het een deugd. En als je dan naar de Bijbel gaat kijken, dan zie je dat het bij nederigheid veel meer gaat om een middel om God te dienen. Een houding van nederigheid is een houding van denken waarin je de ander uitnemender acht dan jezelf. Een houding waarin je bereid bent, zoals we ook in de Psalm 95 hebben gelezen, om neer te buigen. Je zou kunnen zeggen, bow down, buig neer. En in het Nieuwe Testament is dat begrip specifiek in verband gebracht met het Koninkrijk van God. Want God zal een rijk vestigen waar de nederige wordt verhoogd. En Jezus zelf toont dan ook een houding van zachtmoedigheid en nederigheid van hart. En met die houding heeft Paulus ook de gemeente in Korinthe benaderd. We hebben daar van de zomer al, en sommige mensen herinneren zich dat misschien nog wel, ook al over gesproken. En dit is eigenlijk een soort tweede stap. Het zijn twee preken die min of meer bij elkaar horen. Een houding van zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Maar dan vooral bedoeld ook naar God toe, in de eerste plaats. Je hebt namelijk bij God zelf niets in te brengen. Je kunt er niet komen met je lange lijst aan diploma's en prestaties om te laten zien, kijk eens, dit heb ik gepresteerd, nu mag ik vast wel bij u naar binnen. Nee, hij zal verhogen. Hij is je vader in Christus en dan heb je ook een plaats voor hem. Door die ene middelaar, Jezus Christus. En voor mensen is dat heel vaak heel erg lastig. Want wij komen graag aan met onze eigen bagage. En daar ligt het probleem van de sprekers in de dagen van Paulus. En misschien ligt er vandaag ook wel een levensgroot probleem. De sprekers in Paulus' dagen waren opscheppers. Terwijl Paulus, lezen we in 2 Korinthe 10, vers 1, schuchter was. Ik die in het persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op afstand een groot woord tegen u heb. Hij schrijft gewichtige en krachtige brieven, staat er in vers 10. Maar als persoonlijke verschijning is hij zwak en zijn spreken betekent niets. Hij gebruikte namelijk niet de gangbare spreektechnieken van de sprekers van zijn dagen. Hij was niet effectief, zegt men wel, in zijn spreken. Er viel zelfs een keer iemand in slaap, zo kun je lezen in Handelingen 20. Omdat het te lang duurde en super saai was. Doet mij denken aan een van de docenten die ik zelf had, een professor. En die kon zo ontzettend saai spreken. Die stond aan zijn katheder, zijn hoofd wat licht gebogen. En las vooral van het papier op een monotone toon het hele verhaal. Je viel er bij wijze van spreken bij en van in slaap. Maar toch, wat hij zei sneed hout. Paulus was ook zo'n spreker. Hij ziet zichzelf niet als een gelukt spreker. En hij ging ook nog daarbij door verdrukking en door lijden, zo schrijft hij. En wat hij heeft geleerd is om zichzelf niet aan te bevelen. Ik ben iemand. Ik sta hier voor u als iemand die recht heeft van spreken. Nee, dat deed hij niet. In zijn brieven, en zeker naar de gemeente in Korinthe, wat echt een voorbeeld is van een gemeente waar alles fout ging, met name die eerste brief die we in de Bijbel hebben, die is vol van wat er fout ging in de houding van de Korintiërs. Daar spreekt hij naar hen op een houding van nederigheid en zachtmoedigheid. De houding van Jezus is hem tot voorbeeld. Hij stelt dat hij niet wil horen bij de goede sprekers van zijn tijd, nog zichzelf naast hen wil opstellen om zichzelf aan te prijzen. Hij zegt, wil iemand zich ergens op beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Heer. Want ik heb niks in te brengen. Ik ben niets. Maar hij is alles. Zijn genade is mij genoeg. En ik denk dat je kan zeggen dat Paulus heeft begrepen waar het om gaat als het gaat om nederigheid. Aan de Filippenzen schrijft hij het zo. In Filippenzen hoofdstuk 2. Nu u door Christus zozeer wordt bemoedigd en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volkomen gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang. Ik ben niemand. Nee, niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. En heb niet je eigen belang op het oog, maar ook die van anderen. Laat die gezindheid onder u heersen, die Jezus Christus had. Hij, die de gestalte van God had, een plaats in de hemel, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van en nam de gestalte van een slaaf aan. En werd gelijk aan een mens. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem zo hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God. Het ging niet om Paulus. Het ging hem om Jezus Christus. En dan komt die vraag, wat zijn dan goede eigenschappen voor een christen? En ik denk dat je ze hebt gelezen en kunt ontdekken in het stuk wat we net hebben gelezen. Je zou kunnen zeggen, het gaat om trouw, betrouwbaarheid. Het gaat om integer zijn, echt zijn, oprecht zijn. Een mens uit één stuk. En het gaat zeker om die nederigheid en zachtmoedigheid. Paulus heeft geleerd om zich niet te beroepen op wie hij zelf is. Zich niet aan te bevelen op grond van zijn prestaties, van zijn achtergrond. Zijn aanbeveling, en daar begint dit stuk mee, is de Heer Jezus Christus zelf. En naar de gemeente van Korinthe, dat zie je daar in hoofdstuk 11, vers 1, is hij mild. Hij zegt... Ik had de brief liever niet geschreven. Ik had liever gehad, zou ik willen zeggen met zoveel woorden, als apostel, dat ze hem zouden verdedigen. Want hij is immers aangesteld door Jezus Christus zelf als apostel. En hij had hen in hun dwaasheid kunnen neersabelen. Hij had woorden genoeg en macht genoeg, zou je kunnen zeggen. Maar hij accepteert hun onverstand. En zegt, ik betrek het zelf op mezelf. Misschien ben ik wel onverstandig. Misschien heb ik het wel niet goed. Ik maak me zorgen. Want dat is ten diepste wat hij zegt. Ik maak me zorgen. Om vier dingen. Op vier terreinen maakt Paulus zich zorgen. Die vier terreinen wil ik noemen. In de eerste plaats gaat het daar om Gods heiligheid. In de tweede plaats gaat het daar om de verbondenheid met Christus. In de derde plaats maakt hij zich zorgen over het evangelie. En tenslotte maakt hij zich ook zorgen om de waarheid. Die vier zaken wil hij hier in deze paar versen centraal stellen. En daar wil ik vanmorgen ook nog even verder over doordenken. In de eerste plaats Gods heiligheid. Hij zegt, want met een ijver van God waak ik over u. Een ijver van God. Paulus voelt de pijn van het onteren van God. Want God, weten we uit Leviticus 19 en het Oude Testament, het staat op zoveel plaatsen, is een heilig God. Hij is een naijverig God, zegt Exodus 20. Een verterend vuur zelfs. En als hij kijkt naar de gemeente, hoe de mensen er in zijn dagen mee omgingen, dan is het om te schrikken. Hij ziet dat men idolen achterna loopt. Idols, leeghoofden, die gevuld kunnen worden door boze geesten. En daar heb ik van de zomer hierover gesproken. De geestelijke strijd is in de eerste plaats vooral een strijd in het denken, waar leringen van boze geesten binnenkomen. En te gemakkelijk geven mensen zich daarover aan over en lopen ze andere goden achterna. En het lijkt wel alsof sommigen God als het ware in hun broekzak hebben. En dat lijkt op onze dagen. Waar ik ook zoveel mensen zie die God met gemak voor hun karretje spannen. Ze vallen bij God met de deur in huis, nemen hem mee en spannen hem voor hun eigen kar. Maar God is een naijverig God. Je zou kunnen zeggen een jaloers God. Die geëerd en gediend wil worden. Die centraal wil. Die je niet meeneemt en voor je kar spant. En daarom zegt hij, ik heb je verbonden aan Christus. Aan één man. Om je als reine maagd voor Christus te stellen. Die verbondenheid zou je kunnen zeggen is als in een Joodse verloving. Een verloving betekende in die tijd dat er een contract was gesloten. Een onverbreekbare afspraak. En de vader van de bruid moest zorgen voor het handhaven van die ongeschonden staat van die bruid. En dan kijk je naar die Korintiërs. Die Korintiërs die toen ze tot geloof kwamen loyaal waren. Loyale christenen. Ja zeiden. Paulus was hun geestelijke vader. En die bruidsgemeente zou puur moeten blijven. Maar Paulus zegt hier, ik vrees voor deze gemeente. En zijn vrees is terecht. Want even verder zie je dat er ook een ander evangelie wordt gepredikt. En ik kom daar nog bij. En op terug. Iedere pastor, en dan kijk ik hier rond, is bevreesd voor de misleiding van zijn kudde. Ik zou je eerlijk zeggen, bij ons in de gemeente spreken we daar elke raadsvergadering weer over. Wat komt er op ons af? Het is een dagelijkse druk. Valse apostelen, valse leraars, valse leer, vals denken. Het sluipt erin, zelfs in de beste gemeente in Nederland. En ik spreek erin heel wat, kom je dat tegen. Zorg van oudsten, zorg van herders, zorg van pastors. Want ontzettend veel gelovigen worden vandaag de dag in de naam van Christus misleid. Demonen fluisteren een andere leer in. Leugensprekers krijgen het voor het zeggen, zoals Paulus aan Timotheus schrijft in zijn eerste brief. En die valse leer, zegt hij hier, die begon al in Genesis 3, waar de duivel de woorden van God verdraait en aanvult. En de vrouw is verleid, staat er dan in 1 Timotheus 2, en in overtreding gevallen. En de duivel plantte dat zaad van twijfel en dat verkeerde denken in het hart van die vrouw. En die vrouw trapt erin en die man gaat met de vrouw mee. En de duivel zegt, je zult helemaal niet sterven als je van die boom eet. Maar je ogen zullen worden geopend en je zult worden als God, kennende goed en kwaad. En Adam en zijn vrouw, ze stapten allebei uit hun positie. En deden wat God nou juist had gezegd dat ze niet moesten doen. En Paulus vreest nu dat die gemeente van Korinthe met dezelfde sluwheid van die duivel wordt misleid. Hun gedachten, je zou kunnen zeggen hun hart, hun denken, wordt weggetrokken van die eenvoudige toewijding aan Christus. Die loyaliteit aan Christus. Opnieuw, en ik heb dat van de zomer al eerder weer gezegd, is het denken het probleem. De kern van de geestelijke strijd speelt zich hier af. De gemeente waar Paulus het hier over heeft, mist het onderscheidingsvermogen. En vandaag de dag is het in ontzettend veel gemeenten in Nederland zo dat het onderscheidingsvermogen gemist wordt. Eenheid gaat boven alles en daarom worden dwalingen al heel snel getolereerd. En heel veel gemeenteleden en in heel veel gemeenten ontbreekt de kennis van die Bijbelse waarheden en de Bijbelse principes. Ik zou willen zeggen, ik voer een pleidooi al jaren voor terug naar de basis, terug naar het woord van God, terug naar die rechte prediking, rechte voortrekken bij het brengen van het woord, de waarheid. En de gemeente van Jezus Christus is zo gemakkelijk, vooral als kennis ontbreekt, een prooi voor de wrede wolven die binnenkomen. De focus is niet meer op Jezus Christus. Ik zie steeds meer de focus in gemeenten in Nederland gericht worden op mystieke ervaringen, op mystieke rituelen, op genezingen, op wonderen en tekenen. En we hebben het pas bij ons in de omgeving, Zwolle en omgeving, weer meegemaakt. Grote tentcampagnes, kom, want God geneest vandaag, kom allemaal, daarvoor ben je toch gekomen. Wij gaan het Koninkrijk van God nu vestigen, wij gaan het doen. Maar het wezen van het christenleven gaat nou juist om die loyaliteit naar Christus. De eenvoudige en de pure toewijding aan Christus. Dat is loyaal christen zijn. Trouw zijn aan Christus. Trouw zijn aan zijn woord. Accepteren wat hij schrijft. En als ik het niet begrijp en als het mij niet aanstaat, heb ik een probleem. Niet dat woord van God. En van daaruit, aan die onderwerping aan dat woord van God, gaat het om de bereidheid te komen tot dienstbetoon. In een houding van nederigheid. En dan kom ik aan dat derde punt. Het evangelie. Paulus zegt, want indien de eerste, de beste, een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of gij een andere geest ontvangt die gij niet ontvangen hebt, of een ander evangelie dat gij niet ontvangen hebt of niet aangenomen hebt, verdraag je dat toch? God heeft een evangelie gebracht bij monden van Paulus. Die valse leraren, die namaak apostelen, die pseudo-apostelen zijn de gemeente binnengekomen, binnengeslopen. Je zou kunnen zeggen als een stelt, onder de radar doorgevlogen, niet opgemerkt. En ze zitten daar plots in je midden. God heeft hen niet gezonden. En toch zijn ze door de gemeente welkom geheten. En op zoveel plaatsen kom je dat tegen. En ze vertonen drie kenmerken. Ze prediken een andere Jezus, je zou kunnen zeggen een goeroe, een lichtend voorbeeld of een revolutionair. Maar het gaat erom dat je wat met dat voorbeeld hebt. Zelfs binnen politieke partijen kom je dat soms tegen. Ja, het gaat om het voorbeeld van Jezus. We gaan dat doen. Dan wordt het weer eigen gerechtigheid. Dat is het eerste. En het tweede is dat ze een andere geest hebben. Ze laten zich in met leringen van demonen. Een geest van dwaling. En in ieder geval niet met de Heilige Geest. En in de derde plaats verkondigen zij een ander evangelie. Niet het evangelie dat Paulus daar in het begin heeft gebracht en dat zij aanvaard hebben. Nee, het gaat dan om een evangelie dat zich makkelijk verdraagt. Een evangelie dat hen de oren streelt. Een evangelie dat klinkt zodat je niet hoeft te veranderen. Dat je kan doorgaan in je eigen leven, je leven leven zoals je wilt. En je aait elkaar over de bol en je zegt, wat was het weer fijn. Ik hoef gelukkig niks te veranderen. Ik ben goed zoals ik ben. Wauw. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen, schrijft Paulus aan Timotheus. Met beroep, zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord. Dring erop aan. Gelegen of ongelegen, of het je nou uitkomt of niet. Weerleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde woorden, de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. En dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels, de mythen, de sprookjes, de leugen zullen keren. En dan komt hij op dat vierde punt. De waarheid is in het geding. De waarheid die God heeft verkondigd in Jezus Christus. Hij, Jezus, is de weg, de waarheid en het leven. En Paulus wordt hier in de versen 5 en 6 door de valse apostelen een idioot genoemd. Dat is het grondwoord wat daar gebruikt wordt. Een idioot in de zin van je bent onervaren in het spreken. Wie ben jij? Wat heb jij eigenlijk te zeggen? Je gaat niet voor de show, dus je hebt niks in te brengen. Je hebt geen spreektechniek, je bent klein en nietig. We luisteren niet naar jou. Maar Paulus gaat niet voor dat uiterlijk vertonen. Hij gaat niet voor mooie woorden. Hij gaat niet voor zichzelf, voor zijn kennis, zijn achtergrond. Hij heeft genoeg en heeft die kennis ook gedeeld. Maar hij gaat uiteindelijk voor de waarheid en de kern daarvan. Die apostelen, die hebben geheime kennis en zeggen, kom bij mij en ik zal je dingen leren die niemand weet. Maar Paulus gaat voor het geheimenis dat aan hem openbaar geworden is en dat verkondigd is in de wereld. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, schrijft hij in de eerste brief aan Korinthe in het tweede hoofdstuk. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, nog van de beheersers van deze eeuw, wier macht teniet gaat. Maar wat wij spreken is als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot zijn heerlijkheid. En geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van die wijsheid geweten zouden hebben. En die wijsheid, dat gaat om Jezus Christus. Die gekomen is om die twee één te maken. Jood en heiden in dat nieuwe lichaam bij elkaar. Als men dat geweten zou hebben. Zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ik las pas in een boek dat het een sluw plan van God was om het kruis op te richten. En sluw is listig. Dat zijn de trucs van Satan. Maar het was geen truc van God om het kruis op te richten. Het was Gods liefde dat hij dat kruis heeft opgericht. Het was Gods liefde dat Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood, ja de dood, aan dat kruis. Het was liefde dat Jezus al mijn schuld, al onze schuld op zich heeft genomen. En het getuigt van liefde, nederigheid en zachtmoedigheid, dat hij zegt, het is volbracht. Ik heb alles gedragen. En het is een geweldige overwinning dat je in hem en met hem mag opstaan in nieuwheid van leven. Want, ik ga verder met dat citeren uit die andere brief, gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Want God heeft het ons geopenbaard door de geest. Want de geest bezoekt alle dingen, zelfs de diepte God. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest van God. Maar wij, lieve mensen, zegt Paulus tegen de gemeente in Korinthe, en zegt God vanmorgen tegen ons, we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, niet de geest van die pseudo-apostelen, niet de geest van die duivel. Nee, we hebben die geest van God ontvangen, de geest uit God, opdat wij zouden weten wat God ons in genade geschonken heeft, in Jezus Christus. En hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Maar een ongeestelijk mens aanvaardt niet dat wat van Gods geest is, want het is dwaasheid voor hem. En hij kan het niet verstaan, hij kan het niet begrijpen, het komt zijn hoofd niet in, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens, die beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin, de gedachte, het denken van de Heere, dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin, wij hebben het denken van Christus. Laat je dan, broeders en zusters, niet misleiden, niet meeslepen, maar keer elke keer weer terug tot dat woord van God. Snijd, rijd en vaar die rechte weg, dat rechte spoor. Treed in dat spoor van wat Paulus heeft verkondigd. Die weg, die waarheid en het leven. Jezus Christus, buig je voor hem. Buig je onder het gezag van dat woord. Wees daarin een loyaal, een toegewijd christen. Bezoek je Bijbelstudie. Lees je Bijbel en bid elke dag. Dat is misschien wel de meest eenvoudige en praktische samenvatting. Lees je Bijbel en bid elke dag. En onderwerp je aan dat woord van God. En hij zal met je gaan. En vanuit die houding van nederigheid mag je hem dienen, mag je de gemeente dienen en mag je de wereld dienen. Amen.